vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Goeiedag beste luisteraar, wat goed dat jullie luisteren naar deze nieuwe podcast. Een interessante podcast over medische incidenten in de lucht. Helemaal van deze tijd, hij wordt gepubliceerd zo in augustus. Dus dat is heel fijn om als huisarts deze kennis mee te kunnen nemen in je spreekkamer of juist ook zelf in de lucht. Ik ben Femke Veldman, huisarts en ik zit aan tafel met Peter Nijhoff. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Peter, jij bent huisarts in Leiderdorp en je bent ook arts voor de eerste hulp bij KLM en Schiphol. We gaan het in deze podcast hebben over wat je in je spreekkamer voor vragen krijgt van mensen die bijvoorbeeld gaan vliegen. En ook wat je in de lucht tegen kan komen, wat je mogelijkheden er zijn, wat je misschien hoort te doen en wat het cabinepersoneel doet enzovoort. Dus we komen goed op de hoogte met deze podcast.
Leuk.
Ja, ik vind het zelf altijd best wel lastig, al die vragen die je krijgt, mag ik hiermee vliegen? Ik vond dit artikel van het Huisarts en Wetenschap mij daarop antwoorden geven, met een mooie tabel daarbij, onderverdeeld naar de verschillende ziektebeelden. Dus bewaar vooral dat artikel ook en weet waar je het op kan zoeken. Eerst, wat doet vliegen eigenlijk met je lichaam, de fysiologie?
Heel wat, maar bedenk dat een vliegreis zich niet beperkt tot de vlucht. Vliegreis levert vaak stress op, daar begint het vaak al mee.
Met inpakken?
Hoor ik de wekker om 3 uur 's nachts wel? Ben ik op tijd op de luchthaven? Sta ik niet te lang in de file? De nodige rijen bij de incheck, bij de security, bij de douane. Kortom, je hebt eigenlijk al een hele weg afgelegd voordat je goed en wel in het vliegtuig zit. En als je dan uiteindelijk in het vliegtuig zit en je zit op een vlieghoogte van zo'n 10 tot 13 kilometer... Dan bevind je je in een drukcabine en de luchtdruk en de zuurstofspanning in die cabine zijn ongeveer 3/4 van op zeeniveau waar je bent opgestapt. En dat betekent dat gas in afgesloten lichaamsholte gaat uitzetten, dat er een lagere zuurstofspanning is. De luchtvochtigheid is heel laag omdat er heel weinig waterdamp op die hoogte aanwezig is in het vliegtuig. Ja, al die factoren die maken dat je specifieke klachten kunt hebben. Voor verreweg de meeste is dat hooguit wat ongemak. Maar voor een deel kan het mogelijk aanleiding zijn dat er een probleem ontstaat in de lucht. En ja. Dat is waar dit artikel dan ook over gaat.
Ja, begin eens met die ongemakken van de verschillende factoren die je net opnoemt. Wat kan het opleveren?
Als je het hebt over uitzetting van gassen in lichaamsholte, met name kinderen kan het een probleem zijn dat je oorpijn ontwikkelt. Je kunt als je last hebt van een verkoudheid sinusklachten krijgen door drukverschillen. Maar gas dat in je darmen uitzet, ja, dat kan een onpasselijk gevoel geven, kan wat misselijkheid geven, soms zelfs tot overgeven aan toe, soms buikpijn. Dus dat zijn allemaal vervelende ongemakken die je tijdens de vlucht kunt ervaren. Ja. Als je het hebt over lage zuurstofsaturatie, is dat voor de meeste van ons geen probleem, omdat we dat zelf kunnen compenseren. Je gaat wat hyperventileren, de hartslag gaat wat omhoog, maar je kunt wel een vermoeid gevoel eraan overhouden, wat hoofdpijnklachten. Ook dat zijn allemaal geen grote zaken, maar het levert toch wel wat ongemakken op. Ja. Als je echter als COPD'er in een vliegtuig stapt en de zuurstofsaturatie is op de grond al laag, dan zal die in een vliegtuig nog lager worden en dan kun je op termijn daar wel problemen mee krijgen. Ja. Dus zeker bij COPD'ers zou ik aanraden om van tevoren even te kijken van, nou, is het verstandig om zonder zuurstof te gaan vliegen? En daar zijn wel regels voor waar we het straks nog wel over hebben, denk ik.
Ja, we kunnen deze ook meteen nu even doorpakken. Deze lage zuurstofspanning, COPD-vraagstuk. Een patiënt die bekend is met een longprobleem. Daar heb ik me nooit zo bij stilgestaan. Maar die kan dus in de lucht een nog lagere saturatie krijgen. Ja. Waar die uiteindelijk last van kan krijgen.
Nou, je moet bedenken dat zoals we hier op de grond zitten, dat we als je gezond bent een saturatie van zo'n 98% hebben. We weten dat op kruishoogte, dus in een drukcabine op zo'n 2400 meter is dat, een saturatie kan zijn van 90% tot 94%. Dus als je als COPD'er met 93% op de grond een vliegtuig instapt, kan dat zo naar 87% dalen. Vaak zijn ze wel gewend aan lagere saturaties, maar als je heel lang in een vliegtuig zit, kan dat compensatiemechanisme toch tekortschieten en dan kun je toch wel klachten krijgen.
Ja.
Dus je kunt dat voorkomen door zuurstof aan te vragen. En veel patiënten, longpatiënten die bijvoorbeeld op de grond ook al zuurstof nodig hebben en een portable oxygen concentrator hebben, die vragen dat van tevoren ook aan. En zo kun je prima de reis ver maken en zorgen dat je niet in de problemen komt qua zuurstof.
Ja, dus daar praat je eigenlijk best wel gemakkelijk over. Het lijkt mij een best wel lastige exercitie om dat te regelen. Komen we zo even bij het regelen. Even terug naar jouw opmerking. Je zit op kruishoogte. Wat is kruishoogte?
Kruishoogte is de daadwerkelijke hoogte van een vliegtuig. En dat is tussen de 10 en 13 kilometer.
En op die hoogte
zit je in een drukcabine.
En dan heb je een saturatie bijvoorbeeld die start bij 93. En die kan daar naar 87 gaan.
Ja, ruim onder de 87 zelfs. Ja. Dat komt omdat je niet op daadwerkelijk 10 tot 13 kilometer hoogte zit, maar in een drukcabine op zo'n 2400 meter. 1800 tot 2400 meter. Dat is de druk die in de cabine gehandhaafd wordt.
Ja, dus de druk die je normaal op de aarde rond 2400 meter zou hebben, die wordt dan gehandhaafd in de cabine op die 10 tot 13. Dus je zit eigenlijk soort van op een hele hoge berg.
Ja.
Ja.
Je zit op wintersportniveau.
Ja, ja. Ja. En dan ineens, hè, het is binnen, hoe lang? 5 minuutjes zit je op die hoogte.
Ja, 10 minuten denk ik, ja.
Je vertelde ook van tevoren, mensen, korte vluchten, nou dat is vaak nog wel goed te doen. Maar een lange vlucht en dan compensatiemechanismes bij een bijvoorbeeld saturatie van 87, van sneller ademen, je hart gaat sneller kloppen. Dat is best wel even pittig om dat vol te houden.
Ja,
ja. Ja. Dus dan gaan mensen dat opmerken.
Ja, langere vluchten, ik noem maar wat, naar de Antillen of zo. Ja. Curaçao of hele belangrijke bestemming tegenwoordig. Ja, als je op dat soort lange vluchten zonder zuurstof zit als COPD'er, dan kun je daar toch wel problemen mee krijgen.
Ja. Ja. Zuurstof is gemakkelijk aan te vragen, maar dat verschilt een beetje per maatschappij.
Ja, dat klopt. KLM heeft de mogelijkheid om zuurstof aan te vragen. Niet alle maatschappijen hebben dat, dus daar zul je van tevoren eventjes navraag moeten doen. Dus als je met een andere maatschappij vliegt, zul je op de website van de luchtvaartmaatschappij moeten kijken of je het kunt aanvragen. En anders zou je eventueel een portable oxygen concentrator kunnen huren, als je hem niet zelf hebt, en die meenemen aan boord van het toestel. Om hem te mogen gebruiken moet je vaak wel toestemming hebben. Dus het moet wel bekend zijn bij de luchtvaartmaatschappij dat je dat apparaat meeneemt. En daar moet ook toestemming voor gegeven worden.
Ja. 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 Je zegt, je moet dit regelen.
Ja.
Wie moet dit regelen?
Kan de patiënt in principe zelf doen. Ja. Vaak is het dan wel zo dat er een medical information form moet worden ingevuld. Omdat we van tevoren willen weten, de luchtvaartmaatschappij wil weten. Wat is je saturatie op de grond? Wat is de saturatie met zuurstof? Hoeveel zuurstof denk je nodig te hebben? Wat is de reden van het zuurstofgebruik? Omdat de luchtvaartmaatschappij natuurlijk niet in de problemen wil komen gedurende de vlucht.
Ja.
Dus van tevoren willen we dan wel een medical information form hebben. Vaak wordt dat door een behandelend specialist ingevuld, in dit geval een longarts. Maar het kan ook zijn dat je als huisarts zo'n vraag krijgt.
Ja.
En wat ik wil benadrukken is dat dat geen fit-to-fly verklaring is, hè, want daar is nog wel eens wat discussie over. Maar als luchtvaartmaatschappij, als medische dienst van de luchtvaartmaatschappij, vragen wij objectieve gegevens, waardoor wij kunnen beoordelen of er zuurstof nodig is en hoeveel.
Ja. Ja, ik laat voor nu even in het midden of je dat als huisarts inderdaad gaat invullen of naar een andere dokter daarvoor verwijst. Je zei ook vooraf dat er zijn mensen die niet eens weten dat het überhaupt klachten oplevert. Hè? Lange vlucht, ik wist het eigenlijk dus ook niet. Maar er zijn ook mensen die niet gaan vliegen, terwijl ze eigenlijk wel zouden kunnen gaan vliegen als ze dus die zuurstof regelen. Dus is er meer mogelijk dan sommige mensen denken?
Ja, en ik denk dat daar ook wel een taak is weggelegd voor, ik noem maar wat, praktijkondersteuners, somatiek. Als zij merken dat patiënten op vakantie zouden willen, maar dat niet doen, omdat ze niet weten dat er zuurstofaanvraag mogelijk is. Dan is dat jammer voor die mensen. Ik heb in de waarneming een keer een patiënt gezien. Die zei, ik zou nog heel graag een keer naar mijn geboorteland in Roemenië willen. Maar ja, dat kan niet, want de busreis is te lang voor mij. En vliegen, dat kan niet, want ik gebruik zuurstof. En toen zei ik, nou ja, je kunt zuurstof aanvragen. En prompt een half jaar daarop kreeg ik een kaartje dat hij in Roemenië zat. En dat hij heel blij was met de tip dat je zuurstof kon aanvragen.
Ja. Ja.
Dus weet dat dat mogelijk is en neem contact op met je luchtvaartmaatschappij waarmee je gaat vliegen.
Ja.
En dat kan de patiënt gewoon zelf doen, daar hoef je geen dokter voor te zijn.
Nee, mooi. Dan op het spreekuur krijg je veel de vraag van mag ik hiermee vliegen? Wanneer mag ik hiermee vliegen? Ik zei net al, er is een tabel in dit artikel staat daar waar dat per ziektebeeld staat uitgesplitst. Ik vind het best een lastige vraag, want wie is hier eigenlijk voor verantwoordelijk? Mag ik dat zeggen?
Allereerst de patiënt zelf natuurlijk. Ga je eigenlijk wel vliegen met klachten? Vroeger zat er nog wel eens een reisbureau tussen die ook wel op de hoogte was van de beperkingen van vliegen. Maar tegenwoordig boeken de meeste mensen zelf via internet. En ik zei net al, ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen een ongemak dat een vliegreis nou eenmaal met zich mee kan brengen. Of een gevaar tijdens de vlucht. En vanuit de passagier gezien, bij wie kun je terecht over vragen met vliegen? Dat is ook lastig. Dus ik vind het dan ook niet raar dat ze daarvoor een huisarts of een specialist benaderen. Aan de andere kant neem ik de huisarts ook niet kwalijk dat ze zeggen dat ze daar geen uitspraak over kunnen doen. Maar uiteindelijk ligt het laatste woord altijd bij de luchtvaartmaatschappij. Dus ze willen gevaarlijke situaties aan boord zien te vermijden. Ze kunnen niet alle patiënten, passagiers van tevoren zien. Dus veelal komen ze zelf met richtlijnen en adviezen. Dus je kunt vaak bij de luchtvaartmaatschappij op de website kijken om te zien of bepaalde beperkingen gelden. Of dat je een medical information form zou moeten downloaden en laten invullen door je behandelend arts. En nogmaals, dat ze allemaal voorzieningen die ervoor zorgen dat je het risico op gevaar tijdens een vlucht zoveel mogelijk beperkt. Dus waar ligt de verantwoordelijkheid? Ja, in eerste instantie bij de patiënt, de eindverantwoordelijkheid bij de luchtvaartmaatschappij. Maar de huisarts in dit geval, die kan een rol spelen om te kijken dat iemand toch zonder gevaren gaat vliegen.
Ja.
En dat is geen fit to fly, dat is een medisch akkoord dat door de luchtvaartmaatschappij wordt afgegeven.
Ja, die fit to fly komen we zo meteen op terug.
Ja,
even goed helder te hebben. Een paar veel voorkomende vragen over de mag ik vliegen, dokter. Het kind dus met een oorontsteking. Mag ik vliegen?
Ja. Strikt genomen volgens onze richtlijnen mag je met een middenoorontsteking niet vliegen. Kan wat gebeuren. Je trommelvlies kan knappen. Je kunt veel pijn hebben. Dus over het algemeen wordt er geadviseerd om niet te gaan vliegen met een echte otitis media, met koorts, met algemeen ziek zijn. Ook omdat zo'n bussend middenoor natuurlijk complicaties kan geven. Dus strikt genomen, niet vliegen. Nou zie ik op de eerste hulp heel veel kinderen met ouders die...
De eerste hulp van KLM
Op Schiphol.
Ja.
Die op het punt staan te vertrekken naar, ik noem maar wat, de Canarische eilanden. En heeft een van de kinderen een oorontsteking. Een milde oorontsteking, geen koorts. Strikt genomen zeg ik dan, volgens onze richtlijnen zou je niet moeten gaan vliegen. Maar dit is het ergste wat je kan overkomen. Dat is een perforatie van het trommelvlies. Over het algemeen geneest dat vrij snel. Je moet de kinderen niet met hun hoofd onder water laten zwemmen op de plaats van bestemming. Maar ik laat de ouders de keus van, ga ik wel of niet vliegen? Als het een milde oorontsteking is, zou ik het wel aandurven. Maar als het echt een oorontsteking is, een gecompliceerde oorontsteking met kinderen met koorts, ja, zou ik toch adviseren om op de grond te blijven en de reis dan maar te annuleren. Hopelijk heb je dan een annuleringsverzekering waarbij je de kosten gedekt hebt. Maar ja, dat is altijd een beetje een grijs gebied. Maar het is wel een vraag die ik in mijn eigen huisartspraktijk natuurlijk ook regelmatig tegenkom. Kind met koorts, kind met een oorontsteking, met een verkoudheid. Ja, is het verstandig om te gaan vliegen? Nee, het liefst zou je natuurlijk op de grond blijven en wachten tot alles over is en een week later gaan. Maar mijn ervaring is ook dat als mensen eenmaal een reis geboekt hebben, dat ze koste wat kost willen gaan. Mm. Ook omdat je anderen daarmee dupeert. Hè. Je dupeert eigenlijk een heel gezin, omdat de jongste toevallig een oorontsteking heeft. Dus ik zie heel vaak dat ouders dan toch de keuze nemen, paracetamol geven, een neusspray geven en gaan vliegen. En veelal gaat het ook goed.
Ja, ik wou net zeggen, gaat het nou wel eens mis?
Ja, het gaat wel eens mis. Je hoort wel eens dat er inderdaad een trommelvliesperforatie is. Bereid ze daar ook op voor, hè, dat als dat gebeurt, dat er wat bloed uit het oor kan komen. Of het algemeen zijn de klachten dan ook meteen over.
Ja.
Trommelvlies is belucht, eigenlijk een paracentese zoals ze dat vroeger deden. Maar dan door het vliegtuig en niet door de KNO-arts. Ja. En het probleem is over. Dus, ja.
Kan je daar nog iets mee in de lucht om die druk een beetje wat minder te maken? Ze zeggen wel toch kopjes met een washandje erin op je oren zetten.
Het staat heel banaal, denk ik. Maar ik geloof niet dat dat nou echt effectief is.
Je kan er niks mee, behalve pijnstilling.
Ja, pijnstilling is wel mijn advies. Ja. Zeker op kortere vluchten werkt dat gewoon een aantal uur. Ja. En een neusspray, xylometazoline, dat zou ik ook geven om de luchtwegen zo goed mogelijk open te houden.
Ja. Ja. Is er dan nog iets specifieks voor de sinusitis?
Bij sinusitis is het net iets anders dan bij een middenoorontsteking. Middenoorontsteking heb je over het algemeen last van tijdens de daling. Bij het stijgen is dat niet zo'n probleem. Die lucht kan heel makkelijk verdwijnen. Vergelijken met een opgeblazen ballon. Als je die leeg laat lopen, dan gaat het heel snel. Moet je een ballon opblazen, dus ga je van een lage druk weer naar een hogere druk, zoals je bij de landing hebt, dan kan dat een probleem zijn. Dan moet die druk zich echt opbouwen. En als die slijmvliezen allemaal wat gezwollen zijn en die toegang tot de middenoor is bijvoorbeeld geblokkeerd, dan heb je met name tijdens de landing last van je oren. Bij sinussen is het probleem zowel tijdens het stijgen als tijdens het dalen, helemaal afhankelijk van de drukverdeling in de sinussen en of de lucht weg kan of naar de sinussen toe kan.
Mag je ermee vliegen?
Liever niet ook, ja. Bij een echte sinusitis liever niet.
Ja. Nee. We hadden het over ongemakken. Wanneer wordt het gevaarlijk?
Nou, je moet bedenken dat je eigenlijk alert moet zijn bij zieke patiënten. Ik zei net al, voor een patiënt geldt, ik heb een reis geboekt en dat zal doorgaan ook, koste wat het kost. En we zien op de luchthaven nog wel eens dat zieke mensen, zeker in de winter met bijvoorbeeld een net doorgemaakte longontsteking of zijn net begonnen met medicatie tegen een longontsteking. Maar ook fragiele patiënten kunnen ze fysiek de afstanden op de luchthaven wel aan. Maar ook een lange vlucht, denk aan hart- en longpatiënten, die toch vrij makkelijk een vliegtuig binnenstappen en daar erachter komen dat ze eigenlijk niet zo geschikt zijn om te gaan vliegen. Verwardheid bij ouderen zien we vaak, dus mensen die hele lange vluchten maken over verschillende tijdzones, die soms op het delirante af zijn, bijvoorbeeld ook bij een urineweginfectie en aan boord stappen. Je hebt kinderen met KNO-problemen, we hebben het over gehad, zwangeren. Maar ook bijvoorbeeld dehydratie bij passagiers met een gastroenteritis, wat misselijkheid, overgeven. Maar met name patiënten die recent geopereerd zijn of een behandeling in het ziekenhuis gehad hebben. Daar moet je extra alert zijn en die verwijs ik dan ook vaak naar de website van de luchtvaartmaatschappij om te kijken of ze überhaupt mogen vliegen. En dan heb je nog een bijzondere categorie en dat zijn de preterminale patiënten die nog een keer op vakantie willen of die nog een keer naar hun geboorteland willen. Dat is ook een categorie waar extra aandacht voor is, zeker vanuit de luchtvaartmaatschappij. Dus bij twijfel kunnen patiënten zelf op de site van de luchtvaartmaatschappij kijken of er beperkingen zijn. In sommige gevallen is het dan ook een vereiste om een MEDEV in te vullen, zodat de medische dienst van de luchthaven kan kijken of eigenlijk van de luchtvaartmaatschappij een oordeel kan geven. Of er eventueel met voorzieningen gevlogen kan worden.
Een MEDIF, wat is dat?
Een Medical Information Form. Mm. Dat is een medisch formulier dat moet worden ingevuld. En overkomt de passagier iets in het buitenland, laat hem dan contact opnemen met de alarmcentrale van de zorgverzekering. In het kader daarvan is het ook altijd belangrijk om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Zodat je gedekt bent tegen eventuele onvoorziene kosten in het buitenland.
Ja.
Ze worden ook als huisarts, ik word zelf als huisarts ook regelmatig vanuit het buitenland gebeld met problemen. Ook op de huisartsenpost hoor je wel eens, ik zit in Griekenland en ik heb dit of dat. Maar bedenk dat als je, zeker als je bijvoorbeeld wordt opgenomen in een ziekenhuis, je eigenlijk altijd met de alarmcentrale van je verzekering contact moet opnemen.
Ja.
En zij regelen vaak ook wel voorzieningen of vervoer terug naar huis als dat nodig is. Dus dat hoef je als huisarts in Nederland zeker niet te regelen. Maar het kan dus wel zijn dat je als huisarts van een alarmcentrale vraag krijgt over een patiënt van jou die in het buitenland iets overkomen is. Dus werk vooral mee aan de informatie die je kunt geven om te zorgen dat iemand veilig terugkomt.
Ja. Nou, wat fijn om hier helderheid in te krijgen. Ja. Dan de fit to fly, dat is ook wel fijn om daar helderheid in te krijgen.
Ja.
Wat is je taak als huisarts?
We gaven net al aan, hè, waar moet de patiënt eigenlijk naartoe als die zich niet helemaal lekker voelt en van jou wil weten of je kunt gaan vliegen? In principe, als je daar als huisarts over twijfelt, hoef je daar ook helemaal geen uitspraken over te doen. Volg wel je gevoel. Hè. Als je iemand heel ziek voor je ziet, zou je ook voor kunnen stellen dat het misschien niet handig is om te gaan vliegen. Je kunt patiënten natuurlijk wel een beetje sturen van, is het nou wel verstandig om in deze situatie te gaan vliegen? Stel dat patiënten, want daar hebben we het dan eigenlijk over, al onderweg zijn naar de luchthaven of op de luchthaven. Of zelfs al bij de gate staan van een vliegtuig en worden geweigerd. Dan kun je altijd bij Airport Medical Services op Schiphol laten onderzoeken en kijken of je wel fit to fly bent. En dat is dus ook een categorie patiënten die wij regelmatig zien. Mensen die al op pad zijn, op de luchthaven zijn, zich niet lekker voelen, problemen hebben. Bijvoorbeeld zijn flauwgevallen of verwondingen hebben opgelopen op de roltrap, ik noem maar wat. Dat zijn mensen die we dan kunnen beoordelen en waarvan wij dan kunnen bepalen of ze fit to fly zijn of niet.
En stel nou dat ik iemand heb die over 2 weken of zo gaat vliegen en die komt bij mij met die vraag. Ik twijfel, ik weet het niet. Zou die persoon op dat moment al bij Schiphol dat kunnen laten onderzoeken? Of is er een handige weg?
Dat kan. We zien nog wel eens ouders met bijvoorbeeld een kind met waterpokken, die laten het dan door ons beoordelen als de huisarts daar geen verklaring over wil afgeven. Besmettelijke ziekten mogen niet aan boord van een vliegtuig, dat is een wettelijke regel. Je mag geen besmettelijke ziekte vervoeren in een vliegtuig en daar houden luchtvaartmaatschappijen zich aan. En ja, wat in Nederland dan het bekende voorbeeld is, is natuurlijk waterpokken. Die worden over het algemeen door de crew geweigerd aan boord, tenzij je een verklaring hebt. Nou, een verklaring van de huisarts is prima, maar er zijn huisartsen die dat niet willen afgeven. En dan kunnen wij op de luchthaven zo'n verklaring wel geven. Het is een heel simpel formulier. We beoordelen de patiëntje. We kijken of alle blaasjes zijn ingedroogd en of het nog besmettelijk is of niet. En vergeven op basis daarvan een fit to fly of een unfit to fly.
Ja.
Dus dat kan altijd op de luchthaven. Nee. Ja. Maar om nou voor iedere verkoudheid naar Schiphol af te reizen om een fit to fly verklaring te vragen.
Het is wel een besmettelijke ziekte.
Lijkt me niet zinvol. Ja, maar verkoudheid kun je ook in de supermarkt oplopen.
Ja,
dus dat is geen reden om niet te gaan vliegen.
Nee. Oké. Okay. Had je nog interessante voorbeelden van
nou, we hadden het over fit to fly, hè? Mensen die op de luchthaven zijn al en bedenken van, kan ik wel gaan vliegen? Voorbeelden die wij heel veel zien zijn misselijkheid en overgeven. Diarree, hè? Zeker voor mensen die vanuit het buitenland komen en bijvoorbeeld nog een doorvlucht hebben. Benauwdheid zien we van mensen die hele lange afstanden op de luchthaven hebben afgelegd en benauwd aan de gate komen. Waarbij dan de cabinecrew zegt van ben je eigenlijk wel fit to fly? Cabinecrew is niet medisch geschoold, maar ze hebben wel vaak een heel goed pluis-niet-pluis gevoel ontwikkeld. Waarbij ze bij twijfelaars denken van laten we die eerst maar even langs de medische dienst sturen voor een fit to fly. De allergische reacties zien we nogal eens op de luchthaven. Mensen die een overgevoeligheid hebben en iets eten, waardoor ze toch in één keer anafylactische reactie kunnen ontwikkelen. Vliegangst, hoge bloeddruk zijn mensen die hun bloeddruk meten vlak voor vertrek.
Oh ja.
Maar ook, en daarom hebben we zelfs een apotheek bij de eerste hulp, mensen die medicatie vergeten zijn. Of de medicatie in de koffer hebben en dat tijdens de vlucht nodig hebben. Dus dat zijn voorbeelden van mensen die uiteindelijk op de luchthaven bij ons dan terecht kunnen voor of een fit-to-fly beoordeling of het verstrekken van medicatie.
Ja,
Ja.
Oké. Okay.
Dus heel wat.
Ja, nou, dit zijn allemaal dingen die je van tevoren kan inschatten voor vragen die je kan krijgen. Maar nu aan boord. Als huisarts aan boord, wat is dan eigenlijk je taak? Wat hoor je te doen?
Nou ja, allereerst misschien nog de vraag van hoe groot is het risico op een medisch incident in de lucht. En dat risico is heel erg klein. Lufthansa heeft daar een onderzoek van gepubliceerd in 2012. En dat kwam op 33 op 1 miljoen passagiers.
Zo.
Dat zijn incidenten waarbij of een dokter wordt de hulp van de dokter wordt ingeroepen, of misschien zelfs een tussenlanding wordt overwogen.
Ja.
MedAir heeft het bij 87 luchtvaartmaatschappijen onderzocht. En daar kwam het maar bij 39 op de 1 miljoen passagiers voor. Mm-hmm. En KLM in 2025 was het maar 12 op de 1 miljoen passagiers.
Zullen we deze podcast dan wel doen?
Aan te geven dat een medisch incident in de lucht, maar daar heb ik het over een serieus incident, heel weinig voorkomt. Ja. En hoe komt dat? Nou, allereerst is vliegen heel veilig. Ten tweede, de cabinecrew is opgeleid om zeg maar kleine problemen zelf op te lossen. Ze kunnen eerste hulp verlenen aan boord. Ze kunnen zuurstof geven. Ze kunnen zelfs een reanimatie uitvoeren. Daar zijn ze jaarlijks voor getraind en dat zullen ze dan ook doen. Dus uit ervaring kunnen ze heel veel dingen zelf oplossen. En komen ze er niet uit, dan kunnen ze de hulp van een huisarts inroepen. Dus er zal dan gevraagd worden van, is er een dokter aan boord? En we hebben het over huisartsen, dus in dit geval beperken we tot de huisartsen. Je kunt het probleem natuurlijk inventariseren. Je kunt diverse metingen verrichten. Ademhaling, saturatie, bloeddruk, pols, bloedsuikers, allemaal dingen die je kunt meten. Wat van belang is om te vermelden, denk ik, is dat je niet schrikt als huisarts als iemand een saturatie van 87% heeft, terwijl die nergens last van heeft.
Mm.
Dus een lage saturatie betekent niet altijd dat je zuurstof moet geven aan boord van een vliegtuig. We zien ook nog wel eens dat iemand zuurstof krijgt, waarbij de zoveel zuurstof gegeven wordt dat die op 99% zit. Ook dat hoeft niet, want de medepassagiers hebben ook geen 99%. Dus je kunt rustig varen op 90% tot 95% is normaal.
Ja.
En als je een hele lage saturatie aantreft bij iemand die nergens last van heeft, hoef je dat ook niet te behandelen.
Dus het is veel moeilijker om die te gebruiken om te interpreteren wat er aan de hand is met iemand.
Ja, maar als iemand klaagt over benauwdheid, over pijn op de borst of anderszins behoefte heeft aan een hogere zuurstofsaturatie, is ons advies op de grond meestal wel: geef zuurstof.
Ja.
Het is alsof je in een vliegtuig even een raampje openzet. En zeker bij mensen die net gecollabeerd zijn, kan wat extra zuurstof net weer een kick zijn om weer op te starten, bij wijze van spreken. Je hebt een behoorlijke kit met medicatie tot je beschikking, dus je kunt het probleem ook oplossen. Dus je kunt het probleem inventariseren, je kunt de patiënt misschien voor een aantal uur zelfs stabiliseren en heel vaak zelf het probleem oplossen. Dus als huisarts kun je heel veel doen aan boord.
Wat zit er een beetje in die medische kit?
Heel veel. Afhankelijk van het toestel, afhankelijk van de maatschappij en de vluchtduur, daar wordt naar gekeken, heb je binnen Europa een hele kleine kit over het algemeen, omdat een toestel vrij snel ook weer op de grond staat. Maar vlieg je de oceaan over of vlieg je naar Azië, dan heb je veel meer nodig. In ieder geval zit er altijd een AED aan boord en noodzuurstof. Verder hebben de stewardessen OTC-producten, dus over-the-counter producten die ze zelf mogen uitdelen zonder tussenkomst van de arts. We hebben het over paracetamol, iets tegen misselijkheid, iets tegen diarree en dergelijke, een pleister, noem maar op. Er is een kit met verbandmateriaal, hè, dus tijdens turbulentie zijn er nog wel eens wat verwondingen, dus er is verbandmateriaal. Je hebt beademingsapparatuur, een partenset, een hechtset, infuusmateriaal en een uitgebreide hoeveelheid medicijnen. Meer dan in mijn eigen dokterstas zit in de auto. Dus je kunt vrij veel.
Ja, kan je lol op. Ja. En dan vind ik het vraagstuk, moet er een tussenlanding gemaakt worden? Dat vind ik altijd wel spannend. Dat gebeurt dus ook eigenlijk waarschijnlijk nooit, als ik zo de cijfers zo hoor, dat je die beslissing moet maken.
Nee, als huisarts hoef je die beslissing nooit alleen te maken. Dat is wel een onderdeel van de stress van veel artsen. Beperk ik me niet tot de huisartsen. Dat is een beslissing die uiteindelijk altijd door de captain genomen wordt. En het is misschien nuttig om even te schetsen van hoe zo'n situatie aan boord gaat. Stel, iemand valt naast je flauw in het vliegtuig. Je zit ernaast, je roept een stewardess erbij. Die stewardess die zal de purser informeren. De purser die zal de cockpit informeren dat er een medisch incident is aan boord. Als ze het niet zelf kunnen oplossen, dan en iemand is niet heel snel bij, dan zullen ze een oproep doen om medisch geschoold personeel. Want het zijn tegenwoordig niet alleen maar artsen, maar ook verpleegkundigen die wel gevraagd worden om hulp te bieden. Die doet de inventarisatie van het probleem en eventueel kan er contact met de grond worden opgenomen. Zeker als er wordt overwogen om uit te wijken, zullen ze dat ook altijd doen. En dan luistert de dokter mee op de grond, het Operation Control Center, dus het regiecentrum van de luchtvaartmaatschappij op de grond luistert mee. En dan wordt er een beslissing genomen van, kunnen we dit een aantal uur uitzingen? Kunnen we medicatie toedienen? Kunnen we met andere woorden de patiënt stabiliseren? Is die misschien alweer bij? In samenspraak met al die partijen wordt er dan gekozen voor of doorvliegen of uitwijken. Dus weet dat je als huisarts aan boord nooit de beslissing hoeft te nemen. Moet ik uitwijken of niet? Kunnen we doorvliegen of niet? Dat is iets dat in samenspraak met een heleboel partijen wordt gedaan.
Ja, je en bent uiteindelijk niet alleen.
Zeker niet alleen. Nee. En uiteindelijk bepaalt de captain of die doorgaat of niet. Ja. En die zijn verantwoordelijk.
Ja. Nou, worden al wat angsten hier van mij weggenomen.
Ja.
En hoe zit het tuchtrechtelijk qua verplichting om hulp te verlenen?
Nou, als burger ben je altijd verplicht om in noodsituaties hulp te verlenen. Hè? En dan hebben we het gewoon over algemene burgers. En voor artsen, zeker voor big geregistreerde artsen, geldt min of meer hetzelfde. Alleen ben je tuchtrechtelijk verplicht om in noodsituaties eerste hulp te verlenen. Dus het gaat om noodsituaties. Dus je hoeft geen spreekuur te doen aan boord van een vliegtuig. Maar als je gevraagd wordt en je bent toevallig de enige arts aan boord om hulp te verlenen, dan zul je dat moeten doen. Maar bedenk wel, als je zelf alcohol gehad hebt of je hebt een slaappil gehad, of het is problematiek waar jij verder niet bekwaam in voelt, dan moet je dat vooral ook niet doen. Dan moet je dat gewoon aangeven. En gelukkig zijn er over het algemeen meerdere artsen aan boord. Dus het probleem wordt over het algemeen opgelost. Maar tuchtrechtelijk gezien ben je wel eventueel aansprakelijk als je geen eerste hulp verleent in noodgevallen. Ik zou het gewoon doen en je hand opsteken. Maar als je je niet goed voelt op dat moment, het hoeft niet.
Ja, dus de regels die gewoon in Nederland gelden, gelden overal?
Overal ter wereld, ja. In het buitenland en ook in een vliegtuig.
Ja. Eerder hebben we al gesproken over de verschillende dingen die kunnen gebeuren, verschillende incidenten in de lucht. Missen we daar nog dingen in?
Nou, verreweg het meest voorkomende incident in de lucht is het flauwvallen of de pre-syncope. Hoe komt dat? Ja, mensen zijn vaak moe, hebben weinig geslapen, gegeten of gedronken. Zijn lang immobiel en soms doet een glaasje alcohol of slaappil dan de rest.
Ja.
Na een aantal uren staan ze op en voelen ze zich niet zo lekker en vallen dan flauw. En dat is een probleem dat vrijwel altijd in de lucht kan worden opgelost. Daar zal een vliegtuig zelden voor naar beneden gaan. Maar het kan wel nuttig zijn om op de plaats van bestemming iemand te adviseren om dan toch aanvullend onderzoek te doen als het nog steeds niet helemaal goed gaat. Want zo had ik vorige week een passagier die van Amerika naar Amsterdam vloog en nog door moest naar Oslo. Die 3 keer flauwgevallen was tijdens de vlucht. En hij bleek bij de eerste hulp op Schiphol een HB van 3,8 te hebben. Hij is naar het ziekenhuis gestuurd en bleek een gastro-intestinale bloeding te hebben. Hij voelde zich al niet zo lekker de dagen voorafgaand aan de vlucht. Maar was toch maar aan boord van het vliegtuig gestapt omdat hij voor zijn werk naar Oslo moest. Dus flauwvallen is niet altijd een probleem dat meteen weer opgelost is. Over het algemeen adviseren we dan toch wel om mensen nog eventjes na te laten kijken. Zeker als ze nog een doorvlucht hebben. Dus flauwvallen is iets wat heel veel voorkomt, waar je als huisarts ook een belangrijke rol in kunt hebben door gewoon ABCD, de bloeddruk, de saturatie en dergelijke te monitoren en eventueel daarop te handelen.
Ja, ja. Nou, mooi. Nou, zo zijn we aan het eind gekomen van deze uitleg over medische incidenten in de lucht. Heb je nog een laatste tip voor de luisteraar?
Een tip die ik nog wil meegeven, niet alleen voor de huisarts zelf, maar ook voor je patiënten, is denk aan de reis- en annuleringsverzekering. We komen op Schiphol regelmatig tegen dat mensen daarop bezuinigd hebben en daardoor in de financiële problemen kunnen komen. Ja. En zeker als ze gerepatrieerd moeten worden vanuit het buitenland, na een ongeval of na een opname in een ziekenhuis, kan dat aardig in de papieren lopen.
Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus nou, zijn we ook een beetje reisbureau als huisarts. Denk aan je annuleringsverzekering en je reisverzekering. Ja. Nou, Peter, wat een volledig verhaal. Hartelijk dank voor deze uitleg. De volgende podcast die gaat over het nieuws van Marco Kukrink en Sjoerd Brugink. En luisteraars, tot de volgende podcast en hopelijk nog een vakantie voor de boeg. Dan heel veel plezier op de vakantie.
Over 2 weken de nieuwe HNW podcast aflevering. Goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot over 2 weken.